Welkom bij Radio Maria.
Padre del Figlio dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù. È buono andare con Gesù. È buono il messaggio di Gesù. È buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we steeds een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit en waar wij vandaag in het bijzonder zullen stilstaan bij enkele momenten waarop de Heilige Vader opnieuw heeft gesproken, een meditatie of een homilie heeft gegeven. We gaan dat doen op twee bijzondere momenten. Het eerste is een homilie die de Heilige Vader heeft gegeven op het moment dat hij de plechtige tweede vespers heeft gebeden op het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus. En daar heeft hij een hele bijzondere bemerking, wens uitgesproken, waar we op deze wijze blijven bij stilstaan. En uiteraard gaan we ook luisteren naar de catechese die de heilige vader heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 29 januari. Waar hij verder gaat in zijn reeks over de hoop en over natuurlijk het thema dat ook bij dit heilig jaar 2025 passend is. Verder wil de Heilige Vader ook een eer brengen aan de herinnering van Dom Prosper Guéranger, de stichter van de gemeenschap, Benedictijnse gemeenschap van Solem. En daar gaan wij ook naar kunnen luisteren, naar de boodschap die de Heilige Vader daartoe heeft gezonden. Alvorens we dat gaan doen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en gaan bekijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. We kijken naar maandag 27 januari, dan heeft de Heilige Vader de bisschoppelijke voorzitters van de communicatiecommissies en de nationale directeuren van de communicatiebureaus ontvangen die deelnemen aan de bijeenkomst, of hebben deelgenomen aan de bijeenkomst, die werd georganiseerd door het Dicasterie voor de Communicatie. U weet, in het weekend van 24 en 25 januari, 24 januari de liturgische gedachtenis van de heilige Franciscus van Sales, de patroonheilige van alle journalisten en een ieder die in de media werkt, werd het jubileum van het jubeljaar gevierd voor iedereen die werkt in communicatie. En dus die waren allemaal in Rome en daartoe uitgenodigd bij de Heilige Vader om hem te ontmoeten en aan uitwisseling te doen. De paus heeft op diezelfde maandag ook kardinaal Marcello Semeraro ontvangen. Dat is de prefect van het Dicasterie voor de heiligverklaringsprocessen. En dat betekent natuurlijk dat er opnieuw vordering is voor enkele van die mannen en vrouwen die op bijzondere wijze hun leven hebben gegeven aan Jezus en aan de kerk. Zo heeft de Heilige Vader het mirakel erkend dat wordt toegeschreven aan de voorspraak van de zalige Vincenza Maria Poloni, de stichteres van het Istituto Sorelle della Misericordia. Zij werd geboren te Verona op 26 januari 1802 in Italië en is ook al daar overleden op 11 november 1855. De paus erkende het martelaarschap van de dienaren gods Pietro da Corpa en 4 gezellen van de orde der minderbroeders, gedood omwille van haat voor hun geloof, in september 1597 in Florida, het huidige Georgia in de Verenigde Staten van Amerika. De paus erkende ook het martelaarschap van de dienaar gods Licarion Mé, geboren als François Benjamin, broeder van het instituut van de Fraters Maristen. Hij werd geboren in Bagne, in Zwitserland, op 21 juli 1870 en gedood omwille van zijn geloof op 27 juli 1909 in Barcelona, in Spanje. De Heilige Vader erkende eveneens de heroïsche deugden van de dienares gods Mary Richard of the Precious Blood Beauchamp-Ambrou, geboren als Catherine. Zij was de abdis van de orde van de Allerheiligste Verlosser van de heilige Bridget, geboren op 10 september 1887 in Londen en overleden op 26 juni 1966 te Rome. En dan zijn er nog 2, de erkenning van de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienaar gods, eerwaarde heer Quintino Sicuro, diocesaan priester en kluizenaar, geboren op 29 mei 1920 in Milisano in Italië en overleden op 26 december 1968 op een pad op de berg Fumaiolo di Verghereto, eveneens in Italië. En tot slot erkende hij ook de heroïsche deugden van de eerbiedwaardige dienares gods Luigia Sinapi, leek en geboren op 8 september 1916 in Itri in Italië en overleden op 17 april 1978 te Rome. En tot zover dus de vorderingen van de heiligverklaringsprocessen van deze mannen en vrouwen die hun leven hebben gegeven voor Christus, voor hun naaste en voor de kerk. De Heilige Vader ontving op diezelfde dag ook nog Monsignor Sabino Iannuzzi. Hij is de bisschop van Castellaneta in Italië. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Mario Grech, de secretaris-generaal van het generaalsecretariaat van de bisschoppensynode. Audiëntie werd verleend aan Monsignor Salvatore Romeo, de bisschop van Noto in Italië. En de paus ontving een delegatie van de Pannonhalma-abdij van Saint-Martin uit Hongarije. Op donderdag 30 januari dan ontving de paus Monsignor Jacinto Ignacio Flack, de bisschop van Criciúma in Brazilië. Een audiëntie werd verleend aan kardinaal Mauro Gambetti, de vicaris-generaal van zijn heiligheid voor Vaticaanstad en tevens aartspriester van de pauselijke basiliek van Sint-Pieter in het Vaticaan. Er werd een audiëntie verleend aan een delegatie van de Laudato Si-beweging. En ook de leraren en seminaristen van de Spaanse bisdommen van Valencia, Orihuela Alicante, Secorbe Castellón, Mallorca en Ibiza werden door de Heilige Vader ontvangen. Op 25 januari hebben we het feest gevierd van de bekering van de heilige apostel Paulus. En met dit mooie feest wordt ook de gebedsweek voor de eenheid van de christenen besloten. Dat is een periode van 19 januari tot 25 januari waar in de kerk in het bijzonder wordt opgeroepen om te bidden, zodat zij allen één mogen zijn, zoals Jezus het bidt, vlak voordat hij wordt gearresteerd en uiteindelijk tot de kruisdood zal worden gebracht. Dit mooie gebeuren wordt gevierd door het bidden van de traditionele tweede vespers, een plechtig avondgebed op de dag van het feest zelf in de basiliek van Sint Paulus buiten de muren. Een pauselijke basiliek die eerder ten zuiden, zuidwesten van de stad Rome te vinden is. En natuurlijk is dat die reusachtige kerk die gebouwd is op de laatste rustplaats van de heilige apostel Paulus. Het thema van dit jaar was een korte zin uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 11, vers 26. Gelooft gij dit? Bij het bidden van dit gebed waren uiteraard ook vertegenwoordigers van andere kerken, kerkelijke gemeenschappen en christelijke denominaties aanwezig, om verenigd in gebed te vragen aan God om datgene te doen wat nodig is om de eenheid tussen al die groepen te laten groeien. Paus Franciscus heeft daarbij een homilie gegeven. We gaan luisteren naar zijn woorden.
Gesù arriva nella casa delle sue amiche, Marta e Maria.
Jezus komt aan bij het huis van zijn vrienden, Marta en Maria. En dat op een moment waarop dat hun broer Lazarus al 4 dagen dood is. En alle hoop lijkt nu verloren. Zozeer zelfs dat Marta's eerste woorden haar verdriet uitdrukken, samen met spijt omdat Jezus te laat kwam. Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar tegelijkertijd ontsteekt de komst van Jezus het licht van de hoop in het hart van Marta en brengt haar tot een geloofsbelijdenis. Maar ook nu weet ik dat wat u van God vraagt, God het u geven zal. En het is die houding van altijd de deur open laten, nooit te sluiten. En Jezus kondigt haar in feite de opstanding uit de dood aan en niet enkel als een gebeurtenis die aan het einde van de tijden zal plaatsvinden, maar als iets dat nu reeds gebeurt, omdat Hij zelf opstanding en leven is. En dan stelt hij haar een vraag. Geloof jij dit? En die vraag is ook voor ons, voor u en voor mij. Gelooft jij dit? Laten wij dan ook stilstaan bij die vraag. Gelooft jij dit? Het is een korte, maar toch een zeer uitdagende vraag. Deze tedere ontmoeting tussen Jezus en Marta, die we in het evangelie hebben gehoord, leert ons dat we zelfs in tijden van verlatenheid niet alleen zijn en kunnen blijven hopen. Jezus schenkt leven, zelfs wanneer het lijkt alsof alle hoop verdwenen is. Na een pijnlijk verlies, een ziekte, een bittere teleurstelling, een geleden verraad of andere moeilijke ervaringen, kan de hoop wankelen. Maar hoewel ieder van ons momenten van wanhoop kan ervaren, of mensen kan ontmoeten die de hoop hebben verloren, vertelt het evangelie ons dat bij Jezus de hoop steeds weer opnieuw herboren wordt, omdat Hij ons altijd uit de as van de dood laat opstaan. Jezus tilt ons altijd op. Hij geeft ons de kracht om opnieuw te beginnen. Dierbare broeders en zusters, laten wij dat nooit vergeten. De hoop stelt nooit teleur. Hoop stelt nooit teleur. Hoop is dat touw waaraan wij ons met een anker op het strand vastklampen. En het stelt nooit teleur. En het is ook belangrijk voor het leven van christelijke gemeenschappen, onze kerken en onze ecumenische relaties. Soms worden wij overweldigd door vermoeidheid. Dan worden we ontmoedigd door de povere resultaten van onze inspanningen. En lijkt het ons dat zelfs de onderlinge dialoog en samenwerking hopeloos zijn. Ja, bijna ten dode opgeschreven. En dit alles doet ons dezelfde angst ervaren als Marta. Maar de Heer komt. Geloven wij dit? Geloven wij dat Hij verrijzen is en leven is, dat Hij onze inspanningen verzamelt en ons altijd de genade geeft om samen de weg opnieuw op te gaan? Geloven wij dit? Deze boodschap van hoop is de kern van het jubileum dat wij zijn begonnen. De apostel Paulus, wiens bekering tot Christus wij vandaag gedenken, verklaarde aan de christenen van Rome: de hoop stelt niet teleur, want de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Wij allemaal hebben dezelfde geest ontvangen. En dit is de basis van onze ecumenische weg. Het is de geest die ons op deze reis, op deze weg leidt. En dit zijn geen praktische dingen om ons beter te begrijpen. Nee, er is de geest. En wij moeten gaan onder leiding van deze geest. In dit jubeljaar van de hoop, dat door de katholieke kerk wordt gevierd, wel, dat valt samen met een verjaardag die van grote betekenis is voor alle christenen. De 1700ste verjaardag van het eerste grote ecumenische concilie, het Concilie van Nicea. En dit concilie nam het op zich om de eenheid van de kerk te bewaren in een zeer moeilijke tijd. En de concilievaders keurden unaniem het credo goed, dat vele christenen nog steeds elke zondag reciteren tijdens de Eucharistie. Deze geloofsbelijdenis is een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis die alle verdeeldheid overstijgt die het lichaam van Christus door de eeuwen heen heeft gekwetst. De verjaardag van het Concilie van Nicea is daarom een jaar van genade. Het is ook een kans voor alle christenen die hetzelfde credo reciteren en in dezelfde God geloven. Laten wij de gemeenschappelijke wortels van het geloof herontdekken. Laten wij de eenheid bewaren, altijd voortwaarts. Die eenheid die we allemaal willen vinden, laat het gebeuren. Herinnert u zich niet wat een groot orthodox theoloog, Ioannis Zizioulas, placht te zeggen? Ik weet wanneer de datum van volledige eenheid zal zijn, de dag na het laatste oordeel. Maar in de tussentijd moeten we samen wandelen, samen werken, samen bidden, samen liefhebben. En dat is zeer mooi. Dierbare broeders en zusters, dit geloof dat wij delen is een kostbaar geschenk, maar het is ook een uitdaging. Die verjaardag moet namelijk niet alleen worden gevierd als een historische herinnering, maar ook als een verplichting om te getuigen van de groeiende verbondenheid tussen ons. Wij moeten ervoor zorgen dat we die niet laten ontglippen, dat we solide banden opbouwen, wederzijdse vriendschap cultiveren en wevers van gemeenschap en broederschap zijn. In deze voorbije week, gebedsweek voor de eenheid van de christenen, kunnen we de verjaardag van het Concilie van Nicea ook ervaren als een oproep om te volharden op de weg naar eenheid. De voorzienigheid wil dat Pasen dit jaar op dezelfde dag wordt gevierd in de Gregoriaanse en Juliaanse kalenders, precies tijdens deze ecumenische verjaardag. Wel, ik herhaal mijn oproep om deze voorzienigheid te laten dienen als een oproep aan alle christenen om een beslissende stap te zetten naar eenheid rond een gemeenschappelijke datum, een datum voor Pasen. En de katholieke kerk is bereid om de datum te aanvaarden die men wil voorstellen. Een datum voor eenheid. Ik ben dankbaar voor metropoliet Polycarpus, die het ecumenisch patriarchaat vertegenwoordigt.
arcivescovo Jan Ernst.
Voor aartsbisschop Ian Ernest, die de Anglicaanse gemeenschap vertegenwoordigt, en zijn waardevolle dienstbesluit waarvoor ik hem zeer dankbaar ben. Ik wens hem het allerbeste wanneer hij terugkeert naar zijn thuisland. En ik ben dankbaar voor de vertegenwoordigers van andere kerken die deelnemen aan dit avondoffer van lofprijzing. Het is zo belangrijk om samen te bidden. En uw aanwezigheid hier vanavond is een bron van vreugde voor allen. En ik groet ook de studenten die gesteund worden door het Comité voor Culturele Samenwerking met de Orthodoxe en Oosters-Orthodoxe Kerken van het Dicasterie voor de Bevordering van de Eenheid onder de Christenen. De deelnemers aan het studiebezoek van het BOSI Ecumenisch Instituut van de Wereldraad van Kerken en de vele andere ecumenische groepen en pelgrims die voor deze viering naar Rome zijn gekomen. Ik dank ook het koor dat ons zulk een mooie omgeving voor gebed biedt en mogen ieder van ons, net als Sint Paulus, zijn hoop vinden in de vleesgeworden Zoon van God en die aan anderen bieden, overal waar de hoop is vervaagd. Levens zijn verwoest of harten zijn overweldigd door tegenspoed. In Jezus is hoop altijd mogelijk. Hij ondersteunt ook de hoop op onze gezamenlijke weg naar hem toe. En opnieuw keert de vraag terug die aan Martha werd gesteld en die aan ons wordt gesteld deze avond. Gelooft gij daarin? Gelooft gij dat? Geloven wij in de verbondenheid tussen ons? Geloven wij dat de hoop niet teleurstelt? Dierbare zusters, dierbare broeders, dit is het moment om onze geloofsbelijdenis in de ene God te bevestigen en in Christus Jezus de weg naar eenheid te vinden. Laten wij in de afwachting van de Heer die wederkomt in heerlijkheid om te oordelen over levenden en doden nooit moe worden om voor alle volkeren te getuigen van de enige geboren Zoon van God, de bron van al onze hoop. Een prachtige homilie van Paus Franciscus, een hele belangrijke. U hoorde het al, de voorzienigheid dit jaar wil dus dat die datum voor het vieren van Pasen samenvalt, zowel voor de Juliaanse als de Gregoriaanse kalender, die dus verschilt van elkaar. En men is al heel lang binnen, ja, zeg maar, alle instellingen die er zijn om aan de ecumene te werken, op zoek naar een datum waar men, in het bijzonder met de orthodoxe kerk, die datum van de verrijzenis van Jezus Christus samen zou kunnen vieren. Dat is een initiatief dat al een hele tijd een verlangen is, van veel pausen ook, maar hier zien we een soort van hele nederige buiging van de Heilige Vader om te zeggen van kijk, de katholieke kerk is bereid om de datum die wordt voorgesteld te aanvaarden. En dat in naam van de eenheid onder ons. Een belangrijke stap toch wel, en we mogen dan ook verwachten, dat hopen we allemaal, dat er inderdaad die toenadering kan komen. Dat zou heel mooi zijn, dat we als christenen samen Pasen kunnen vieren. Het is zeker iets om mee te nemen in ons gebed, niet enkel in die gebedsweek voor de eenheid onder de christenen van 19 tot 25 januari, maar ook zeer zeker in dit jubeljaar van de hoop. Op woensdag 29 januari heeft de Heilige Vader dan een generale audiëntie gehouden, zoals dat gebruikelijk is, in de Paulus de Zesde Hal in Vaticaanstad. En heeft daarbij opnieuw een catechese gegeven. Alvorens wij samen met hem het Angelus zullen bidden, zo meteen gaan we nog luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens deze catechese.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo oggi a contemplare Gesù nel mistero delle sue origini.
We gaan vandaag verder met het overdenken van Jezus in het mysterie van zijn oorsprong, zoals dat wordt verteld in de evangeliën over de kinderjaren. Terwijl de heilige Lucas ons dit laat doen vanuit het perspectief van zijn moeder, de heilige maagd Maria, plaatst de heilige Matthäus zich daarentegen in het perspectief van de heilige Jozef, de man die het juridische vaderschap van Jezus op zich neemt, hem ent op de stam van Jesse en hem verbindt met de belofte aan David. Jezus is in feite de hoop van Israël die in vervulling gaat. Hij is de aan David beloofde nakomeling die zijn huis voor eeuwig gezegend maakt. Hij is de loot die ons bruidt aan de stam van Jesse. De rechtvaardige loot die voorbestemd is om te regeren als een ware koning, die recht en gerechtigheid weet uit te oefenen. En Jozef komt in het evangelie van de heilige Matthäus op het toneel als de verloofde van Maria. En voor de Joden was de verloving een echte juridische verbinding die voorbereidde op wat er zowat een jaar later zou gebeuren, de viering van het huwelijk. Op dat moment ging de vrouw over van de verantwoordelijkheid en voogdij van haar vader naar de verantwoordelijkheid van haar man. Ze trok bij hem in en stelde zich beschikbaar voor de gave van het moederschap. In deze periode ontdekte Jozef de zwangerschap van Maria en werd zijn liefde zwaar op de proef gesteld. Geconfronteerd met zulke situatie, die zou leiden tot de verbreking van de verloving, stelde de wet twee mogelijke oplossingen voor. Ofwel een openbare rechtshandeling, een beetje zoals het dagvaarden van de vrouw voor de rechtbank, of een privéhandeling, zoals het overhandigen van een afwijzingsbrief, een scheidingsbrief aan de vrouw. De heilige Matthäus definieert Jozef als een rechtvaardige man, zadik. Een man die leeft volgens de wet van de Heer, die er inspiratie uitput bij elke gelegenheid in zijn leven. De heilige Jozef volgt dus het woord van God en handelt bedachtzaam. Hij laat zich niet overmeesteren door instinctieve gevoelens en angst om Maria mee te nemen, maar laat zich liever leiden door goddelijke wijsheid. Hij kiest ervoor om rustig, privé, afscheid te nemen van Maria. En dit is de wijsheid van Jozef die hem in staat stelt zich niet te vergissen en zich open en volgzaam op te stellen voor de stem van de Heer. Op deze wijze doet Jozef van Nazareth denken aan een andere Jozef, zoon van Jacob, die de bijnaam draagt Heer van de Dromen, of de Dromenkoning. Zo geliefd door zijn vader en zo gehaat door zijn broers, die God grootgebracht door hem aan het hof van Farao te plaatsen. Waar droomt Jozef van Nazareth dan van? Hij droomt van het wonder dat God in het leven van Maria verricht en ook van het wonder dat hij in zijn eigen leven verricht. Een vaderschap op zich te nemen dat in staat is een materiële en spirituele erfenis te bewaken, te beschermen en door te geven. De schoot van zijn bruid is zwanger van Gods belofte. Een belofte die een naam draagt waarin de zekerheid van verlossing aan iedereen wordt gegeven. In zijn slaap hoort Jozef deze woorden. Jozef, zoon van David, wees niet bang om Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want het kind dat in haar verwekt wordt is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en gij zult hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Geconfronteerd met deze openbaring vraagt de heilige Jozef niet om verder bewijs. Nee, hij vertrouwt. Jezus vertrouwt op God. Hij aanvaardt Gods droom over zijn leven en dat van zijn verloofde. En zo treedt hij binnen in de genade van iemand die de goddelijke belofte weet te beleven met geloof, hoop en liefde. Jozef spreekt in dit alles geen woord, maar gelooft, hoopt en bemint. Hij spreekt niet met woorden in de wind, maar met concrete daden. Hij behoort tot het geslacht van hen die de apostel Jacobus degene noemt die het woord in praktijk brengen. Het omzetten in daden, in vlees, in leven. Jozef vertrouwt op God en gehoorzaamt. Zijn innerlijke waakzaamheid voor God wordt spontaan gehoorzaamheid. Zusters en broeders, laten wij de Heer ook vragen om de genade, om meer te luisteren dan te spreken. De genade om Gods dromen te dromen en om met verantwoordelijkheid de Christus te aanvaarden, die vanaf het moment van ons doopsel in ons leven leeft en groeit. Dank jullie.
Il Cristo che dal momento del nostro battesimo vive e cresce nella nostra vita. Grazie.
Mooie woorden van Paus Franciscus tijdens deze catechese die hij gaf. En dat tijdens de generale audiëntie van woensdag 29 januari. Tijd voor ons om samen met hem het Angelus te bidden. Laten we in het bijzonder op voorspraak van de Heilige Maagd Maria vragen om eenheid onder alle christenen, zoals Paus Franciscus het ons voordroomt. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder in het tweede deel van het programma Radio Vaticaan.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni et ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals ik daarnet al even aangaf, heeft de Heilige Vader aandacht willen hebben voor de 150ste verjaardag van het overlijden van Dom Prosper Guéranger. En hij heeft daarbij een boodschap gestuurd aan Dom Geoffroy Chemelin. Hij is de abt van Saint-Pierre van Solem en voorzitter van de congregatie van Solem, Benedictijnen. Nu dit jaar de 150ste verjaardag viert van het overlijden van uw stichter, Dom Prosper Guéranger, ben ik verheugd mij aan te sluiten bij uw dankzegging. Ik wil mijn bemoediging en genegenheid betuigen aan hen die hun leven hebben gewijd in het spoor van deze dienaar van de kerk, of die zich inzetten om zijn leven en werk meer bekendheid te geven. Benedic anima mea domino. Dit vers uit Psalm 102 was een van de laatste woorden die hij sprak voordat hij zijn ziel in de handen van de Vader legde op 30 januari 1875. Door Dom Guéranger in herinnering te roepen, hebben mijn voorgangers de verschillende uitingen van zijn charisma onderlijnd die hij ontving voor de opbouw van de gehele kerk. Zijn rol als hersteller van het Benedictijnse kloosterleven in Frankrijk. Zijn liturgische kennis ten dienste van het volk van God. Zijn vurige vroomheid voor het heilig hart van Jezus en de heilige maagd Maria. Zijn werk voor de definitie van het dogma van de onbevlekte ontvangenis en dat van de pauselijke onfeilbaarheid. Zijn geschriften ter verdediging van de vrijheid van de kerk. Ik zou ook twee aspecten van dit charisma willen benadrukken die overeenkomen met twee huidige noden van de kerk. Trouw aan de heilige stoel en de opvolger van Petrus, in het bijzonder op het gebied van liturgie en geestelijk vaderschap. Dom Guéranger was ongetwijfeld een van de eerste architecten van de liturgiebeweging, waarvan de Concilie Constitutie Sacrosanctum van het Tweede Vaticaans Concilie de vrucht zou zijn. De historische, theologische en ecclesiologische herontdekking van de liturgie als taal van de kerk en uitdrukking van haar geloof stond centraal in zijn werk, eerst als diocesaan priester en daarna als Benedictijnse monnik. Deze herontdekking inspireerde in het bijzonder zijn publicaties ten gunste van de terugkeer van de bisdommen van Frankrijk naar de eenheid van de Romeinse liturgie. En het was deze herontdekking die hem ertoe aanzette de delen van het liturgisch jaar te schrijven, om de schoonheid en rijkdom van de liturgie, die de primaire bron van christelijke spiritualiteit is, beschikbaar te maken voor priesters en leken. Hij bevestigde met klem dat het gebed van de kerk het aangenaamst is voor het oor en het hart van God en daarom het krachtigst. Gelukkig is dus hij die bidt met de kerk. Mogen het voorbeeld van Dom Guéranger in de harten van alle gedoopten niet enkel liefde voor Christus en zijn bruid inspireren, maar ook kinderlijk vertrouwen en volgzame samenwerking cum Petro et su Petro, zodat de kerk, trouw aan haar levende traditie, één en hetzelfde gebed, dat in staat is haar eenheid tot uitdrukking te brengen, mag blijven oproepen. Ik wil ook een ander aspect van het charisma van Dom Guéranger benoemen, geestelijk vaderschap. Aandachtig voor wat de Heilige Geest in de zielen deed, wilde Dom Guéranger maar één ding, hen helpen in hun zoektocht naar God, gevormd door de Benedictijnse regel en de goddelijke lofprijzing, raakte zijn zachte en vreugdevolle vertrouwen in God de harten van de monniken die zich rond hem kwamen verzamelen. De zusters die van zijn onderricht profiteerden, maar ook de mannen en vrouwen met verantwoordelijkheden in de kerk en de maatschappij. En vooral de vaders en moeders van gezinnen, de kinderen, de kleinsten en de nederigsten, die zijn spirituele raad zochten. Zowel in tijden van vrede als in tijden van tegenspoed vonden allen in hem versterking of vernieuwing van hun geloof, zin voor gebed en liefde voor de kerk. Mogen zijn voorbeeld van volgzaamheid aan de Heilige Geest en van dienstbaarheid velen van de gelovigen inspireren en leiden in de wegen van de Heer, zachtmoedig en nederig van hart. Ik bid dat het werk van de dienaar van God Dom Guéranger nooit mag ophouden vruchten van heiligheid voort te brengen in alle gelovigen en dat het ook een levende getuige mag blijven van de vruchtbaarheid van het monastieke leven in het hart van de kerk. Het is met deze wens dat ik mijn zegen geef aan u, dierbare eerwaarde vader, en aan uw broeders van de abdij van Saint-Pierre en die van de congregatie van Solem, en aan allen die zullen deelnemen aan de herdenkingen van de terugkeer tot God van Dom Prosper Guéranger. Getekend Sint-Jan van Lateranen op 2 januari 2025. Mooie woorden van Paus Franciscus om deze aflevering mee te besluiten. We zijn dus aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en tevens ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft Paus Franciscus Monsignor Paolo Ricciardi benoemd tot bisschop van Gesi in Italië. Hij benoemde eerwaarde heer Romanus Elamo Mihali tot bisschop van Iringa in Tanzania. En eerwaarde heer Jaime Alberto Cabrera Arcos werd benoemd tot bisschop van Carzon in Colombia. Aartspriester Michael Bassalé werd benoemd tot apostolisch administrator van het ordinariaat voor de Armeense katholieken residerend in Griekenland. En monsignor John Rodriguez tot aartsbisschop van Bombay in India. De paus benoemde eerwaarde heer Guy Mukasa Sanon tot bisschop van Nuna in Burkina Faso. En pater Diego Ramon Sario Cucarella tot bisschop van Dagoat in Algerije. Monsieur José Armando Alvarez Cano werd benoemd tot metropoliet aartsbisschop coadjutor van het metropoliet aartsbisdom Morelia in Mexico. En eerwaarde heer Victor Melchor Quintana Quesada werd benoemd tot bisschop van Nuevo Casas Grandes, eveneens in Mexico. En tot slot heeft de paus een nieuw bisdom opgericht, Mindat in Myanmar, en benoemde eerwaarde heer Augustin Tang Zhaonghong tot eerste bisschop. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en graag tot een volgende keer.